Dank u wel allemaal.
Dank u, burgemeester, voor dit momentje. Ongelooflijk droevig nieuws, natuurlijk, om te vernemen. Ik stel voor dat we van start gaan met onze Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Met mijn eerste vraag voor de vragen zijn vanuit de fracties.
Geen vragen van ons.
Geen vraag.
Geen vragen van u, Turf. Oké. Dan geef ik graag het woord aan onze schepen Ann Hunst.
Beste collega's. Op de raad van 26 juni 2023 werd het bestek in zaken de opdracht voor financiering en projectbegeleiding voor de uitbreiding van de zorgcite goedgekeurd. De opdracht in de raad bevatte vier delen, namelijk de financiering van de door de opdrachtgever gekozen investering, de financiële bijstand en administratieve dienstverlening, een administratieve, financiële en technische begeleiding ten behoeve van de opdrachtgever tijdens de duurtijd van het project en het opmaken van een ontwerp voor het realiseren van een uitbreiding van de bestaande zorgcite. De opdracht werd bij besluit van het vastbureau van 2 oktober 2023 gehund aan Belfius Bank. Voor het opmaken van een ontwerp doet Belfius Bank beroep op Ozar Architects. Het schetsen ontwerp werd dan voorgelegd aan de Raad op 24 juni 2024, het voorontwerp op 24 maart 2025. Een omgevingsvergunningsaanvraag werd afgeleverd door de bestendige deputatie op 5 april 2026. Dus het definitief ontwerp en de overheidsopdracht tot realisatie wordt nu vandaag aan de Raad ter goedkeuring voorgelegd. De overheidsopdracht wordt geplaatst door Belfius. Het gaat om een openbare procedure van 5 verschillende deelopdrachten, namelijk deel 1 de algemene aanneming en pilotage, deel 2 de elektriciteitswerken, deel 3 HVAC en sanitair, deel 4 de liften en deel 5 de vaste inrichting. De overheidsopdracht wordt gesplitst ten einde de concurrentie maximaal te doen gelden binnen de overheidsopdrachten. De stukken waren te consulteren via de annotaties. Er werd dan ook budgetair steeds nauwlettend toegekeken dat het project haalbaar bleef. Er is een stijging van de oorspronkelijke raming, maar dat is voornamelijk te wijten aan de geopolitieke oorzaken. Het blijft natuurlijk een raming en niemand heeft invloed op de situatie en de prijzen. Ik zou dan ook graag het woord geven aan Philip van Dijk, de architect bij architectenbureau Ozar, en Jan Bouwens, projectbegeleider van Belfius, voor een verdere toelichting. Dank u wel.
Ja, ik ben dus Philip van Dijk, Ozar architecten. Wij hebben het project uitgewerkt. Het projectteam bestond ook nog uit ons adviserende studiebureau Smiconsult. Die hebben het deel technieken voor hun rekening genomen. Evolve, dat is het studiebureau stabiliteit. En dan voor de omgevingsaanleg werken we samen met het bureau France. Die hebben ook destijds, in de eerste fase zullen we het noemen, dus het bestaand woonzorgcenter, ook de omgevingsaanleg aangelegd. Eerste beeld is hier, om gewoon nog eens even toe te lichten, waar dat het eigenlijk over gaat. Dit is een implantingsplan van de bestaande toestand, met links het kenmerkend plattegrond van het bestaande gebouw. Onze opdracht is dus aan het rechterdeel daar de uitbreiding te voorzien. Daarvoor in het rood gearceerd al die zaken. 4 woningen aan de Statiestraat zullen daarvoor gesloopt worden en nog wat bijgebouwtjes in het achtergebied. De in gebruik genomen deel van het overgrote stuk perceel, de parking, dus daar zal voornamelijk op gebouwd worden. Misschien de volgende slide. Dit is hetzelfde beeld, maar dan een projectie van de nieuwe toestand. Hier is duidelijk te zien, dus aan de rechterdeel, dat we de bestaande structuur, het systeem van een doorlopend gebouw met twee patio's, uitbreiden met de derde patio. Vooraan aan de straat is er een groen, groot, open plein. Heel belangrijk, dat is volledig autovrij. Het bestaande toegang van het OCMW op deze moment. Die parkings gaan daar weg, die gaan daar naar de linkerkant, waar dat die groene strook is. En onder die onderdoorgang, dat wordt de fietsenstalling. Die toegang die gaat uitsluitend gebruikt worden voor de bovenliggende flats, omdat er een nieuwe toegang gaat zijn, centraal gelegen, maar kom ik zelfs toe bij de plannen in de uitbreiding. Aan de rechterdeel een 61-tal parkeerplaatsen die toch voorzien zijn, omwille van toch een toenemen van het project en het programma. Het programma nog eens even kort toegelicht. Herhuisvesting van de gemeentelijke bibliotheek, een uitbreiding van het lokaal dienstencentrum met een polyvalente ruimte en een soort foyer, algemene nieuwe inkom. Achteraan Centrum voor Dagverzorging, dat is een nieuw programmaonderdeel dat momenteel vandaag nog niet aanwezig is op de site. En rechts, waar dat het donkere, grijzere deel, dat is de gemeentelijke bibliotheek, maar had ik al gezegd. Bovenliggend uitbreiding van het woonzorgcentrum met een 20-tal kamers en een nieuwe grote leefruimte. En daarbovenop nog 7 assistentieflats. Misschien de volgende slide. Dit is een collage dat we doorheen het verdere uitwerking van het traject gemaakt hebben. Eenvoudige architectuur die aansluit qua schaal, materialiteit en textuur bij het bestaande, dat het één geheel is. Dat was zeer belangrijk. We hebben wel ingezet met een machinesteen nu, die is wat denser, dus die kan misschien beter tegen vervuiling, maar qua kleursetting is het gelijkaardig. We hebben gekozen nu voor aluminium buitenschrijnwerk en niet het arbeidsintensieve bestaande buitenschrijnwerk. Dus dat zijn zowel visueel de verschillen, maar het is toch familie van elkaar. Dus dat vonden we wel belangrijk. In de collage is wat te zien van dat het de bedoeling is dat dat voorplein redelijk groen is. En dat is volledig autovrij, had ik ook al gezegd. Onder die kolonnade, die luifel, is dan de nieuwe grote toegang voor al die verschillende programmaonderdelen. En daarbovenop het terras van de leefruimte, van de nieuwe leefruimte van het woonzorgcentrum. Dan gaan we nog eens even door de plannen. Dit is het plan van de begane grond, waarbij dat... Dus de verschillende programma-onderdelen die toegevoegd zullen worden. Dagverzorgingscentrum bovenaan. Dat gaat ook een connectie hebben met het bestaande. Door daar het buitenschrijnwerk te vervangen door een intern binnenschrijnwerk. Dat er een connectie kan zijn tussen die leefruimte van het dagverzorgingscentrum in de nabijheid van de cafetaria en het gebruik van de cafetaria. Zo zijn door heel het... project heel veel linken gemaakt die een ondersteuning zijn van het en een uitbreiding zijn van het bestaande programma. Vooraan, dus dat is grote foyer, dus nieuwe inkom. Daar zal ook een plaats zijn voor het uitstallen van de mooie verzameling accordeons. Het lichte blauw daar, dat gaat de nieuwe centrale balie zijn voor... lokaal dienstencentrum, maar ook voor de diensten van de OCMW. Leskeuken blijft. En dan daar achteraan, aansluitend op het lokaal dienstencentrum in cafetaria, is een polyvalente ruimte. Die kan dienst doen los van alle programmaonderdelen, waarbij dan de foyer dienst doet als inkom en foyer van die zaal. Maar ook gewoon links en rechts gebruik aan... dat kan geschakeld worden aan het lokaal dienstencentrum, uitbreiding van het cafetaria. Maar anderzijds ook die grotere vorm met die afgronding van bovenaan, dat is de bibliotheek. En die zaal kan ook gebruikt worden als leeszaal bijvoorbeeld in uitbreiding van de bibliotheek. En zo is er wel een soort kruisbestuiving aan verschillende functies en een multifunctionaliteit van de nieuw ontworpen ruimtes. Dagverzorgingscentrum bovenaan had ik al gezegd, daar is ook een nieuwe lift en traphal, dat is overdekt buiten. Dat gaat ook de toegang zijn voor de nieuwe assistentieflats die op de verdieping plus 2 voorzien zijn. En dat gaat ook de toegang zijn tot de stille Pasio, noemen we het. Dus het herhalen eigenlijk van de Pasio-structuur, van wat er al in het bestaande zat, herhalen we. En dat is dan een stille tuin aan de dagverzorging, maar ook aan de cafetaria, ook aan die polyvalente ruimte, maar ook een connectie vanuit die bibliotheek. Als we dan, ja. Dit is ook eens een collagebeeld dat we gemaakt hebben doorheen het proces. Dat geeft een beeld van hoe dat die bibliotheek wat vormgegeven is. Die ligt, ja, heel technisch, die ligt een stuk lager, het achterste gedeelte, om wat hoogte te creëren. Dat was nodig ook voor de integratie van de technieken, maar ook gewoon om er een iets hogere ruimte van te maken. In het bestaande woonzorgcentrum zijn alle vloeren in eikparket. Dat was ons afgeraden om dat verder te zetten in het nieuwe project, omwille van duurzaamheid en onderhoud. Het aspect eik hebben we terug hernomen om zoveel mogelijk terug het warme van de eik en als bindend materiaal doorheen het project te integreren. Dus eik als materiaal voor kasten en meubilair. En robuuste vloeren die wel onderhoudsvriendelijker zijn dan de eik. Voor de rest allemaal zeer licht en luchtig. Als we dan eens gaan kijken naar de verdieping 1, daar is op een logische manier geprobeerd om een aantal linken te maken met het bestaande. Bovenaan is de kamergang doorgetrokken in een nieuwe gang met daar bovenaan die 6 kamers. Wie het bestaande woonzorgcentrum een beetje kent, achteraan nemen we daar de kineruimte weg en wordt dat een rustpunt om de lange gang te doorbreken. Dan heb je de aansluiting aan het nieuwe stuk en dan de lange gang terug naar onder. Telkens mijn uitzicht en een uitkijkpunt op de omgeving. Beneden in de hoek gaat er een personeelsruimte zijn. Daar dan het blauwe, dat is dan de verpleegpost. En dan tussen, daaronderaan, is eigenlijk de nieuwe leefruimte die dan alles verbindt. En dat er ook terug doorlooptrajecten zijn voor de bewoners, is belangrijk. Dat ze trajecten kunnen doen met rollators en rolwagens of doorheen het project kunnen zich bewegen. En dan heel belangrijk, een hele logistieke schakel die gemaakt is tussen het bestaand gedeelte van het OCMW vooraan, dat er wel een shortcut is gemaakt doorheen het nieuwe. Dus dat er een verbinding gemaakt is met het woonzorgcentrum. De ruimte daar links van, dat is dan de nieuwe kineruimte die we van bovenaan verplaatst hebben naar de schakel daartussen. En dan als laatste op de verdieping 2 nog de toevoeging van 7 assistentieflats en dan een gemeenschappelijke ruimte ook voor de bewoners daar, ook voor familie, vrienden te ontvangen in een andere setting dan de flat. Het project is ook modulair opgebouwd, dat eigenlijk 2 kamers van het woonzorgcentrum exacte projectie is met technieken, schachten, dergelijk en implanting van de sanitaire. Exact 2 kamers is 1 module van een flat. En dan zou er toekomstgericht kunnen gedacht worden van moesten die flats geen invulling meer krijgen en zou er een grotere nood zijn in de woonzorgcenterkamers. Dan zou daar een omvorming kunnen gebeuren, maar dat is verre toekomst. Misschien nog het laatste beeld. Heel technisch, ook linksbovenaan de bestaande kelders, rechts beperkte uitbreiding van die kelders, voor een stuk technieken, maar ook gewoon voor berging, want er is altijd nood, dat heb ik gemerkt door veel bezoeken in de ondergrond van het bestaande, dus daar zijn de nodige bergingen voorzien. Voor de rest zijn dat allemaal technische uitwerking van hoe daar rioleringen aangesloten gaan worden. En het laatste beeld. Dat is dan is diezelfde collage, maar dan is in een avondsetting dat het een uitnodigend open gebouw is bij dat voorplein. Ik denk dat dat de belangrijkste zaken waren wat betreft het project.
Zijn er nog vragen in verband met het ontwerp? Anders is het moment om het even toe te lichten. Dan ga ik iets meer zeggen in verband met de financiën en in verband met de planning die nu voorop ligt. Dus volgens de huidige plannen, dus we hebben meer dan een jaar geleden een voorontwerp goedgekeurd. Na die goedkeuring van dat voorontwerp is dat dossier in bouwaanvraag gegaan. En zijn we dan uiteindelijk ook hebben een aantal vergaderingen gehad in functie van het opmaken van de aanbestedingsdossiers, dus technische vergaderingen. Die technische vergaderingen hebben geresulteerd in een aanbestedingsdossier dat vandaag voor ligt en waar wij vragen om het goed te keuren. Dat heeft ook voor gevolg dat een aantal prijzen, dat we die moeten aanpassen hebben aan de huidige prijzen die we de dag van vandaag tegenkomen. Dus moet jullie dan niet uitleggen dat gezien de geopolitieke situatie het bijzonder moeilijk is om de dag van vandaag ramingen te maken. Ramingen blijven ramingen, maar goed, wij gaan proberen daar zo goed mogelijk naartoe te werken. Er is ook gevraagd geweest aan een ontwerper en heeft daar ook wel uiteraard rekening mee gehouden om ook in zijn materiaalkeuze en dergelijke meer altijd de vinger op de knip te houden. Dus wij hopen dat we daar toch, laten we zeggen, geen zotte kosten moeten doen, bij manier van spreken. Er is ook eigenlijk afgesproken wat het eigenlijk initieel de bedoeling was om het project in zijn totaliteit aan te besteden als één groot perceel. Hebben we in onderling overleg beslist om dat toch op te splitsen in 5 afzonderlijke percelen, omdat wij vermoeden dat het opsplitsen in die 5 percelen toch wel zou moeten kunnen resulteren in betere prijzen, betere concurrentie. Langs de andere kant is dat wel een moeilijker zaak naar coördinatie toe. Vandaar dat we in het eerste perceel een pilotageopdracht gestoken hebben. Dus dat we zeggen dat de hoofdaannemer van het eerste perceel een coördinatieopdracht heeft om te coördineren met de nevenpercelen. Dat is, als alles in één globale opdracht zit, dan is dat evident één aannemer die met x aantal onderaannemers werkt. Gezien dat we nu gaan werken met 5 verschillende percelen en er op de werf moet gecoördineerd worden naar planning, naar technische coördinatie, leidingen die in de kokers moeten komen, dergelijke meer. Het is niet de taak van een ontwerper. De ontwerper moet de plannen, de studie coördineren met de andere partijen waar hij mee samenwerkt. Maar het is niet de bedoeling dat de ontwerper effectief op de werf ook echt tussen aannemers zelf, dat gebeurt wel deels, maar dat is eigenlijk een technische opgave voor de hoofdaannemer, die pilotage. Dat betekent ook dat de werfvoorzieningen bij hem zitten en dat ook alle werfinstallaties dus bij hem zitten, maar ook bijvoorbeeld alle veiligheidsmaatregelen moeten door hem bewaakt blijven. We komen op werven dikwijls tegen dat er leuningen weggenomen worden door een aannemer of een onderaannemer en die komen dan niet weer omdat niemand niet weet wie dat dan moet coördineren. Dus dat zijn eigenlijk zaken die bij de pilotaannemer zitten. Dus wij hopen, het staat ook duidelijk beschreven wat dat de opdracht van de pilotage inhoudt. Maar dat is natuurlijk, moet er geen tekening bij maken, een iets moeilijkere situatie dan wanneer dat de hoofdaannemer een contractuele band heeft met zijn onderaannemers. Er is geen contractuele band, dus als die nevenaannemers al allemiet niet luisteren naar die pilotaannemer, dan is het eigenlijk ook aan een bouwheer om daar te gaan interveneren, omdat die wel een contract heeft met die onderaannemers. Dus dat om even te schetsen wat dat die pilotageopdracht inhoudt. Ook die nevenaannemers weten dat er een pilotageopdracht in zit, dus die houden daar ook rekening mee naar bijvoorbeeld werfinstallaties, sanitaire voorzieningen op de werf, afvalverwerking en dergelijke meer. Dat zit bij die pilotaannemer en die rekent dat dan op zijn deur, op zijn beurt pro rata door aan de nevenaannemers. Dus de netto bouwkost op vandaag is eigenlijk de som van alle netto bouwkosten van die 5 verschillende percelen. Dus de totale netto bouwkost is nu €9.803.000. Dus netto wil zeggen de pure aannemerskost zonder btw, zonder de overheadkosten en zonder marge. Als wij dan dat bedrag gaan omzetten naar bruto, dan moeten we er een aantal zaken bij tellen. Het is eigenlijk onze betrachting om zo goed als mogelijk voor de bouwheer proberen weer te geven wat het project op het einde van de rit gaat kosten aan de bouwheer. Dus dat wil zeggen dat we eigenlijk een aantal zaken, een aantal marges mee in rekening gaan nemen. Dat zijn een aantal aannames. En dat gaat over een marge voor prijsherziening en een marge voor onvoorzienigheden. We hebben eigenlijk hier 2 keer 3% gerekend. Dus we hebben 3% gerekend voor prijsherziening en 3% marge voor onvoorzienigheden. Op vandaag, met de huidige toestand, met de huidige evolutie van de prijzen en met de huidige geopolitieke toestand, is dit nipt. Maar goed, wij hopen daar dat het wel een keer gaat beteren. Maar we zitten nog altijd met de oorlog in Oekraïne en we zitten nog altijd met de gesloten straat van Hormuz en de problemen met leveringen en de kostprijs van brandstoffen. Dus dat is bijzonder moeilijk. Maar langs de andere kant, nu die marge te hoog gaan leggen, ja, is dan ook weer... Dus het is echt een balans zoeken, hè, wat gaan we ermee doen? Dus, maar er zit in zijn totaliteit, dus die 2 keer 3%, dat gaat eigenlijk over 641.000 euro marge die nu in het budget voorzien is. Dan hebben we een aantal kosten, de eerloon van de ontwerper, de fee van Belfius, en een aantal varia-kosten. Dat zijn alle studies die vooraf moeten gebeuren. De sonderingen, sloopinventaris, de bemalingsstudie, al die zaken. Dat wordt de dag van vandaag altijd maar ruimer en ruimer. Dus die kosten zijn mee in rekening gebracht. En dan qua BTW is er eigenlijk een ruling getroffen met de BTW-administratie, omdat we eigenlijk in dit gebouw een combinatie hebben van meerdere functies, zitten we ook met diverse BTW-tarieven. En daar hebben, allez, ik kan daar wel een aanzet toe geven, maar ik ben niet de BTW-administratie, dus ik heb dat gevraagd aan adjunct algemeen directeur en de financiële directeur om dat te bekijken met de BTW-administratie, wat dat finaal moet worden aan BTW-tarieven. En ik denk wel dat ik daar wel een aanzet toe gegeven heb, dat eigenlijk de uitbreiding van het woonzorgcentrum en de uitbreiding van de assistentieflats kan beschouwd worden als een uitbreiding van woongebouwen. En dat betekent dat die beide uitbreidingen aan 6% BTW kunnen gerealiseerd worden. Dus dat is al een goede zaak, want dat is eigenlijk de hoofdmoot. Dus laten we zeggen dat 62% van de totale opdracht wordt aan 6% BTW gefactureerd. En dan is er 21% BTW voor eerlonen en alle overheidkosten en eventueel roerende zaken. Dat zal dan ook 21% BTW zijn. Dan is er nog een klein stukje aan 6% BTW. Dat zal het geïntegreerde kunstwerk zijn, maar dat is op zich een relatief klein bedrag gezien het enkel gaat over de subsidies van het Centrum voor Dagverzorging. Gaat de kost van dat kunstwerk relatief laag zijn. Dus daar is 6% BTW als het gaat over geïntegreerde kunst. Dus dan moeten we wel bewaken dat dat op die manier ook bekeken wordt. En 6% BTW, en 12% BTW, dat was ik vergeten, op het dagverzorgingscentrum, of het Centrum voor Dagverzorging. En dat is een beetje een, naar mijn ervaring met andere projecten in de woonzorgsector, is dat... is dat positief dat 12% is, maar het is vrij ongebruikelijk. Normaal is dat 21%. Ja. Dus, maar dat wil ik er even bij zeggen. Dus dat zijn de omgevingsaanleg. Omgevingsaanleg, de noodzakelijke omgevingsaanleg, de omgevingsaanleg die nodig is om dat gebouw te kunnen gebruiken. Hè, dat gaat over de brandweg, gaat eigenlijk ook over de parkings. Die wordt eigenlijk gerekend aan de BTW-tarief van het gebouw zelf. Hè, dus dat gaat eigenlijk een combinatie zijn van die verschillende tarieven. Dus daar gaan we dan eigenlijk een globale tarief moeten uitdistilleren voor omgevingsaanleg. Dat is een beetje een moeilijke. Hè. Dus als we van netto naar bruto willen gaan, dan moeten we daar alle overheidkosten gaan bijrekenen en de BTW bijrekenen. Dus de BTW aan zich voor dit project, dat is 1.284.000. Ik rond even af. En dan de overheidkosten erbij. Dus in de totaliteit komen we nu uit op 12,8 miljoen euro bruto. Inclusief de marges waar dat we gaan rekening mee houden. Dus laat ons hopen dat we daar finaal kunnen op eindigen. Maar ik zeg nogmaals, dat is een moeilijke zaak, omdat we hebben ook geen glazen bol bij wanneer we spreken. Dus wij zitten eigenlijk nu gemiddeld genomen aan een netto kostprijs per vierkante meter van 2.700 euro, afgerond, een beetje afgerond naar boven. Waar wij van uitgaan dat een heden ten dagen een normale prijs is voor een nieuwbouw. Maar hier zitten we met enerzijds een complexe nieuwbouw, omdat je aanbouwt tegen een bestaand gebouw en met ook een stukje renovatie die daar ook in zit. Hè. Voilà. Dus dat is eigenlijk de inhoud van het prijskaartje. Qua planning, als er daar geen vragen over zijn, ga ik even iets zeggen over de planning. Dus qua planning, als de OCMW-raad beslist dat het dossier goed is, dan gaan we dat deze week publiceren. Dus dat wil zeggen dat het via e-procurement digitaal op de markt gezet wordt. Onmiddellijk alle 5 percelen gelijktijdig. En dat wij voldoende tijd voorzien hebben. Dus wij gaan eigenlijk de prijzen... Of de aanbesteding openen op 7 september. Dus wij houden er rekening mee dat we nu heel kort komen bij het bouwverlof. En dat we dan met dat bouwverlof er nog een keer tussen zitten van gemiddeld 4 weken. Kan er wat meer zijn, want ja, er zijn bepaalde regio's die vroeger en een aantal andere regio's die later in bouwverlof gaan. Dus daar gaat wel wat tijd over dat bouwverlof. Dus vandaar dat we eigenlijk gerekend hebben met een beetje marge en de opening gedaan hebben of laten doen op 7 september. Dat had in theorie veel vroeger gekunnen, maar ik vrees dat we dan in onze eigen voeten gaan schieten naar prijszetting. Dus ik merk, en dat zijn opmerkingen die ik ook regelmatig van aannemers krijg, van geef ons de tijd om een offerte te maken. Dat gaat in jullie voordeel zijn, want als we rap een offerte moeten maken, dan is het ook meestal ene waar dat wel wat foutjes durven insluipen en dan heb je dan discussies achteraf. Dus dat gaan we uiteraard proberen te vermijden. Als we die opening kunnen doen op 7 september, allez, niet kunnen, in principe zal dat zo zijn, gaan we ervan uit dat medio oktober dat er een gunningsbeslissing kan genomen worden, dat we rekening houden met de standstillperiode en de uiteindelijke sluiting van de opdracht, dat we tegen eind oktober, begin november kunnen sluiten. Dus dat wil zeggen dat we dan de 5 percelen definitief bestellen bij die aannemers. Dus op dat moment moeten we ook wel definitief groen licht hebben over de subsidies. Dus we gaan voorlopig...
Die zijn er,
hè? Ah, maar ja, in feite, die signalen zijn positief. Dus voilà, dus uiteindelijk, daar moeten we al niet op wachten.
Het is getekend.
Ja, dus en de bouwvergunning is ook binnen. Dus dat zijn zaken die eigenlijk... Laten we zeggen, maken dat we bijna klaar kunnen staan om te starten met te werken. Dus voor de uitvoeringstermijn is er voorlopig, in het aanbestedingsdossier is rekening gehouden met een uitvoeringstermijn van 21 kalenderdagen. Kalendermaanden. Kalenderdagen, dat zou wel heel kort zijn. Dat zou heel kort zijn. Nee, 21 kalendermaand.
Wauw, lucht in mijn planning.
Wishful thinking. 21 kalendermaanden. Dus een voorlopige oplevering zal ergens zijn maand november van 2028. Dus we hebben aan de 5 percelen dezelfde uitvoeringstermijn gegeven. En het is aan de pilootaannemer om samen met zijn coördinatie ook een algemene planning te maken over die 5 percelen. Voilà. Dus dat is de situatie qua planning.
Dank u wel aan beiden voor de uitgebreide toelichting. Zijn er daar vragen of opmerkingen over? Wolfgang, alsjeblieft.
Dank u wel. Beste collega's, ik wil eerst en vooral beginnen met een algemene opmerking, vooral hier dat ik wat dieper ingaan op het dossier die nu voor ligt. Hoe dat dit dossier vandaag hier voor ligt en op deze manier door de gemeenteraad gaat waarschijnlijk goedgekeurd worden, heb ik geen andere woorden voor dan onbehoorlijk bestuur. Ik kan uitleggen waarom ik dat vind. Om te beginnen krijgen we een SharePoint-link doorgestuurd vorige week vrijdag. Als we daar dan op gaan doorklikken, krijgen we een map te zien met niet minder dan 185 verschillende documenten. En allemaal met een nietszeggende titel. Dus ja, begin in je vrije tijd als raadslid, maar een keer daardoor te worstelen, dat is niet evident. En dan vraag ik mezelf ook af, is er op geen enkel moment in de voorbereiding van dit dossier door jullie gedacht dat dit gewoon niet evident is voor ons als raadslid? Ik stel hem ook de vraag waarom dat er niet werd gekozen om een commissie te laten doorgaan of gewoon een informeel moment waar dat de uitleg die we daarnet gekregen hebben kon gegeven worden aan ons, waardoor we wat meer konden voorbereiden en iets beter konden voorbereiden. Want nu hebben we een uitgebreide toelichting gekregen, nogmaals dank daarvoor. Maar we hebben niet eens de tijd om het even te verwerken en zelf wat vragen op te stellen of we moeten beslissen over het agendapunt binnen enkele minuten. Als ik deze manier van werken ga navragen bij collega's, zowel in de meerderheid als in de oppositie, vallen die gewoon van hun stoel. En inderdaad, ik moet toegeven, er is inderdaad een werkgroep opgericht geweest om dit samen te bespreken en voor te bereiden. Maar alleen als ik zo hoor, was dat meer een lege doos en een inrichtingscommunicatie dan een werkgroep. En de verslagen van zo'n van die werkgroep heb ik nooit mogen ontvangen. Dus volgens mij is die ook niet veel samengekomen. Maar ik ga mijn algemene noot afsluiten met een woord van dank. Naar de ambtenaren die ons vorige week vrijdag 's morgens vroeg toch de tijd nam om het ons kort uit te leggen. Maar goed, dit gezegd zijn, er zijn er toch ook wel fundamentele vragen naar boven gekomen tijdens het lezen van die 185 bijlagen in dit dossier. Ik kan anders eerst beginnen met eerste de keuken. We zien dat er heel wat keukenmateriaal wordt besteld. Enerzijds voor het dagverzorgingscentrum, de leskeuken, maar ook voor de bestaande keuken staan er nog enkele nieuwe aankopen op de planning, met als reden om te kunnen omgaan met de verhoogde capaciteit. Ik meen me te herinneren met de bespreking van het meerjarenplan in november dat er nog steeds de bedoeling is om maaltijden af te nemen van het woonzorgcentrum in Menen. En dan stel ik mezelf toch de vraag, hoe valt dit te verzoenen met elkaar, met het feit dat we toch aanzienlijk investeren in het keukenmateriaal? Is er dan geen soort andere keuken nodig waar we gaan werken met opwarmmaaltijden? We zien in de notulen van het vastbureau op 16 februari dit jaar dat er een studie werd besteld om na te gaan welke investeringen dienen te gebeuren wanneer er 60 à 70 warme maaltijden zouden bijkomen. Dus dan kan ik er volgens mij wel van uitgaan dat we enerzijds gaan investeren in de bestaande keuken om die capaciteit te gaan verhogen en dan toch ook weer maaltijden gaan afnemen vanaf 2027, maar ik kan me daar niet op vastpinnen, van het woonzorgcentrum in Menen. Dan verder zien we ook nog een keer in de notulen van het vastbureau op 20 januari vorig jaar dat er een advocaat werd aangesteld, ik weet niet hoe ver dat zit met de opdracht, om juridisch advies rond de samenwerkingsovereenkomst met het woonzorgcentrum in Menen te geven, met als reden, en ik ga citeren wat in het vastbureau besproken is geweest, het is niet de bedoeling dat er in het kader van de wet op de overheidsopdrachten een ruime marktbevraging zou gebeuren, maar eerder een juridisch sterkere onderbouwing van het vooropgestelde samenwerkingsmodel. In die zin moet een horizontale samenwerking van artikel 31 vanuit de wet op de overheidsopdrachten grondig bestudeerd en voorkomend geval uitgewerkt worden. Ik had hier kort in mensentaal zeggen, hoe kunnen we de wet op de overheidsopdrachten gaan omzeilen? Ik had dus graag geweten wat het voorstel was van de jurist of van de advocaat na zijn opdracht. Dus welk advies kon hij afleveren? Dat deel over de keuken, we kunnen straks verder gaan over de andere punten.
Dank je wel voor de vraag, Wolfgang. Ik kijk even naar onze schepen aan hun stage.
Ja. Wolfgang, ik denk dat je deze namiddag al een antwoordje kreeg hebt van Steven rond de keuken. Dus de verandering van de keuken dat u het over hebt, komt niet voor in dit dossier. Er zijn geen aanpassingen in de keuken die nu bestaat. Voorlopig hebben wij nog steeds overleg met het lokaal bestuur van Menen en hebben wij eigenlijk nog geen definitief of nauwkeurig akkoord om te beslissen in dit dossier. Ik weet dat wij daar ver in gegaan zijn, dat wij ook een advocaat aangesteld hebben, maar wij kunnen tot op vandaag hebben wij nog geen beslissing of verdere beslissing in dit dossier genomen. Dus dit komt zeker niet voor in het dossier naar aanpassingen van de keuken die er nu is.
De aanpassingen van de keuken die u waarschijnlijk terugvindt, dat is, er wordt wel wat gewijzigd aan de leskeuken. Die is momenteel niet meer bruikbaar en die wordt opnieuw ingericht. Daar zit er wel wat materiaal. En er zit ook materiaal, er zit een keuken of een soort van keuken in het dagverzorgingscentrum en ook een kitchenette op de bijkomende, in die bijkomende leefruimte. Dus daar, vandaar zit er wel wat keukenmateriaal in, maar dat spitst zich vooral toe, denk ik, op die drie keukens.
Ja, de bestaande liftkeuken nu, die is ook nog functioneert grotendeels op gas, maar het gastraject is herlegd, omdat het gastraject nu ligt in de zone waar dat er gebouwd moet worden. En dat is bekeken door het studiebureau en dat denk ik de werken die zijn in uitvoering.
12 juni.
Dus die worden omgelegd en dat maakt dat er de gas ook geknipt wordt vooraan in het gebouw. En daarmee zijn daar andere toestellen voor nodig om die leskeuken terug bruikbaar te maken zonder fossiel gas in die zone. En voor de rest wat de burgemeester heeft toegelicht, er zijn wel een aantal keukens of... doorheen het project, hè, in de dagverzorging, in de bestaande wordt er iets uitgebreid. Allee, in de leefruimte wil ik zeggen, in de nieuwe leefruimte. En dan uiteraard wat keukenmateriaal in de flatjes. Dus dat klopt wel dat er wat keukenmateriaal beschreven is.
Ja, in het bestek ook wel gelezen dat over de bestaande keuken ging. Maar mag ik nog een antwoord op de vraag? Is het nog altijd de bedoeling om samen te werken met...
Wij hebben nog gesprekken met het lokaal bestuur van Menen. Er zijn enorm wat wissels geweest. Ik heb dat al een keer in de vorige gemeenteraad meegegeven. Zelfs vandaag zien we nog een keer een wissel in het lokaal bestuur van Menen. Wij kunnen op vandaag geen definitief akkoord met hen of een beslissing nemen.
En dan nog op het advies van de advocaat die aangesteld is?
Alsjeblieft.
Welk advies heeft de advocaat afgeleverd?
Dat, de advocaat heeft ons alleen duidelijk gemaakt, want het is zo, onze beslissing is vernietigd. De beslissing in Wenen is niet vernietigd. Er is een interpretatie, wij gaan voor een samenwerking en niet voor iets anders. Dus er is gekeken samen met de advocaat hoe dat wij daar het beste kunnen mee omgaan en wat er wel of niet haalbaar is als we eventueel met een nieuwe overeenkomst naar deze gemeenteraad of deze OCM-raad zouden komen.
Oké, dankjewel. Ik had onthouden. Dan het tweede punt is eigenlijk het klein beetje druk op personeel. Het project die nu voor ligt heeft een geschatte kost van, ik ga heel ruim afronden, van om en bij de 13 miljoen euro. Die projecten van die grootorde zijn vrij uniek in onze gemeente. Gaat dat extra druk zetten op de administratie? Of wordt dat allemaal meegenomen of is daar rekening mee gehouden? En op welke manier is daar rekening?
Wat bedoelt u op druk op administratie, op het zorgpersoneel of algemeen?
Ik kan misschien de vraag een beetje verdelen. Denk in eerste plaats de keuze om te werken, om de opdracht op te splitsen naar 5 percelen en te kiezen voor een pilotage maakt inderdaad dat de zaak waarschijnlijk concurrentieeler wordt en bij gevolg ook een beetje kunt profiteren van de huidige markt, dat er toch wel wat minder werk is en overheidsopdrachten. Dus ik denk dat dat op zich een zeer goede keuze, ook een verstandige economische keuze is. Maar zoals u zelf aangehaald heeft, brengt het natuurlijk wel een extra risico mee. In de zin van, stel dat er problemen zijn tussen aannemers of tussen de pilootaannemer en de nevenaannemers, dan wordt er finaal toch gekeken naar de bouwheer. Dus in die zin denk ik dat die keuze, die ik wel heel goed vind, wel met zich meebrengt dat er voor de opvolging vanuit onze diensten wel extra druk komt. Dat is anders. Had het een andere keuze geweest, ging dat misschien wel wat, kan ik zeggen, relaxed is misschien ook overdreven, maar ging het dan een andere insteek zijn. Dus ik denk dat we met die keuze te maken er ons toch moeten bewust van zijn dat wij heel wat uitdaging geven aan de leidende ambtenaar die dat moet opvolgen. Ik ben ervan overtuigd dat hij dat heel goed gaat doen, dat is mijn punt niet. Ik weet ook dat er ondertussen een gebouwenbeheerder is die wel een deel van zijn werk of van de dienst, laten we zeggen, overneemt. Maar ik denk dat die gebouwenbeheerder ook wel wat extra inhaalwerk heeft, historisch gezien dan. Dus onze vraag is een beetje concreet van, is het haalbaar met de huidige diensten? Maar niet alleen van, is dat haalbaar, maar had dat ook geen... gaat dat ook geen toekomstige projecten hypothekeren. Je kunt niet verwachten dat zij nog standaard voortgaan met het gelijkblijvend beleid. Wat we verwachten dat eigenlijk wel. Er is hier nergens gezegd, we gaan dat of dat of dat hier laten vallen, maar we gaan nu eerst een woonzorgcentrum bouwen. Dus de vraag is, van hoe zien we dat in het personeel? Gaan we eventueel als bestuur, al dan niet tijdelijk, voor extra mankracht zorgen? Want zelfs als we gewoon buiten het tijdsbestek van de bouw gaan, er komt dan een heel nieuw gebouw bij. Dat gaat ook moeten onderhouden worden. Dat vraagt ook opvolging. Onze infrastructuur wordt toch met een dag groter en breder. Het wordt ook allemaal complexer als we zien wat technieken erin zitten. Dus dat zou zo raar niet zijn, moesten we zeggen. We gaan bijvoorbeeld ook voor een genre hoofdtechnische dienst, OCMW. Ik weet niet, het is me gelijk goed, maar het gaat me over het feit of dat er extra mankracht op dat niveau ook voorzien is.
Oké, dankjewel voor de vraag. Steven, is er daar iets al
ik ga eventjes bijspringen omdat het over patrimonium gaat. Dus inderdaad, wij hebben vorig jaar iemand aangesteld die uitzonderlijk verantwoordelijk is voor ons patrimonium. Dus zij is eigenlijk samen met ons diensthoofd ruimte verantwoordelijk om eigenlijk mee de technische kant van het gebouw op te volgen. Ik denk dat de architecten dat hebben gemerkt, dat we op die manier ook bepaalde keuzes hebben gemaakt naar onderhoud toe, naar duurzaamheid toe. Bijvoorbeeld de ramen, de vloeren enzovoort, die zijn aan bod gekomen op het oog ook. Dus dat is eigenlijk puur op basis van zaken dat we hebben geleerd uit het verleden. Het is zo dat de medewerker, dus naast het patrimoniumplan die in ons meerjarenbeleidsplan werd goedgekeurd, dat zij de opvolging doet daarvan samen met dit project. Op dit moment hebben we dat zeker onder controle en we houden daar vinger aan de pols wat dat betreft. Het spreekt voor zich dat de afgelopen weken zeer uitdagend geweest zijn. We hadden dit grote dossier die door jullie werd bekeken, maar die ook door hen werd bekeken. Ik denk dat ook zij allebei erbij waren vrijdag toen dat er toegelicht werd op vraag van jullie, of als het diensthoofd. Ja. Zij hebben dit dossier zeer goed in de hand en gaan dit ook opvolgen de komende jaren.
Ja, ik wil wel nog aan toevoegen dat ook de adjunct-directeur dit samen met hen zeer goed opvolgt en zal in de toekomst opvolgen. Daar ben ik zeker van.
Dank voor het antwoord. Allee, nogmaals, het is niet mijn twijfel dat mensen dat niet kunnen. Nee. Dat gaat niet over het gat over dat ik niet wil. Dat ze bij Nier en een half jaar in een burn-out komen en dat we dan geen mensen meer gaan hebben. Nee,
akkoord, maar het is inderdaad ook een beetje met vooruitzicht op dit project dat we... Dat we een ambtenaar hebben aangestaan.
Ja, want we zitten met nog projecten en er gaan er normaal gezien ook nog komen, als ik het meerjarenplan mag geloven. Dus beter daarop een beetje anticiperen. Dus dat was een eerste bekommering.
Jan kan of zo graag ook nog iets toevoegen.
Ja, ik hoor u terecht opmerking maken dat het feit van het op te splitsen in meerdere percelen met die pilotageopdracht wel ook wel mogelijk extra werk gaat betekenen voor de opvolging. Nu, wij hebben in onze opdracht, doen wij ook de werf. Opvolging mee. Wij komen 2 wekelijks naar de werf. Dat is zo overeengekomen. Wij gaan dat opvolgen tot en met de voorlopige oplevering. Ook de nazorg tot aan de definitieve gaan we ook wel prestaties leveren. Als het gebeurt dat tijdens de werf dat niet goed loopt qua coördinatie tussen de aannemers, dan is het mijn taak om voor het bestuur eigenlijk ook brieven op te maken en te zeggen, kijk, we gaan reageren, we gaan die brieven versturen naar die en die aannemers. Dus ik bereid dat voor en het is uiteindelijk aan het bestuur, omdat het bestuur finaal nog altijd de contractant is en bouwheer, om die brieven te versturen. Dus dat is eigenlijk ook mijn taak om een stuk die ondersteuning te geven aan het bestuur.
Ja, dat is wel, op juridisch vlak denk ik dat wel nuttig is dat we ook in die zijn ondersteund zijn van de
Sofie, dat is ook de reden waarom dat we op die manier met projectbegeleiding, omdat we de ervaring hadden met ons cultureel centrum. Destijds is dat bijzonder goed gelopen, dus vandaar de keuze.
Oké, dank. Nu kan ik nog een paar opmerkingen doen. De volgende opmerking is eigenlijk, we hebben hier de plannen, het gaat zeker mooi zijn. We hebben een hele hoop aan documenten mogen inkijken. Die gaan dan vooral over het operationele, over het aantal stopcontacten en dergelijke meer. Maar ik denk nog altijd dat we hier als gemeenteraad voornamelijk de strategische keuzes onder de loep moeten nemen. En op dat punt wil ik toch nog eens herhalen, ik heb het al een keer gezegd, maar ik ga het nog een keer doen. Ik ben er nog altijd niet van overtuigd. Dat de keuze om daar nu ook de BIP onder te brengen, nu nog altijd een goede keuze is. In die zin, ik zou graag nog een keer de aantallen horen van wat dat we nu aan uitbreiding op zorgvlak hebben. Maar is het niet zo dat we nu in dat opzicht niet genoeg nagedacht hebben van waar liggen onze prioriteiten? We doen hier eigenlijk een dubbele finaliteit. We willen aan de ene kant die bibliotheek onderbrengen. Aan de andere kant willen we eindelijk inzetten op een dienstverzorgingscentrum en ook de meerdere zorg. Het is altijd gezegd, het is dringend nodig dat wij moeten verhuizen van bibliotheek, want je wordt te klein. En ik heb ik heb toch de plannen bekeken en er komt eigenlijk geen meter boekenkast bij. Dus ik heb daar toch een beetje mijn bedenkingen mee, of dat dan nu eigenlijk het goede argument was. Gaat dat mooi zijn? Gaat dat leuk zijn om in die nieuwe bibliotheek te vertoeven? Ongetwijfeld. Ik stel dat niet in twijfel. Ik heb het ook een keer bekeken. Voor het moment zijn er 800 mensen in Lichtervelde tussen het 7 en het 80 jaar. Dat wil zeggen dat eigenlijk op korte, misschien zelfs middellange termijn, dat is misschien al een beetje te ver gerekend, de toekomstige bewoners van dit gebouw worden. Had dat dan voldoende zijn? Ik vraag mij dat af. Hadden wij dan niet beter volledig ingezet op zorg? En wat dan me ook geweldig stoort, maar ik heb daarnet misschien iets interessants gehoord daarover, dat is, wij hebben geen zicht op, we hebben een zicht totaal op hoeveel de zaak gaat kosten, maar niet hoeveel dat de bibliotheek gaat kosten en niet hoeveel dat die zorgzaken gaan kosten. Ik zou daar een keer duidelijke cijfers over willen. In die zin, dat zou misschien ook helpen inzicht te geven van hebben we nu de juiste prioritaire keuzes gemaakt? Want natuurlijk, als we dat hier verkopen als één geïntegreerd project, dat 12 miljoen euro kost, ja, het een maskeert natuurlijk wel het ander. He. Dus, geen zicht op hoeveel dat die bibliotheek nu gekost heeft, of ik heb het toch niet. En dan kun je ook niet de analyse maken van, was het dan nu wel waard? He. Dus daar heb ik een ongelooflijk probleem mee met die keuze. Niet alleen op het financiële aspect, maar dus vooral op het strategische. En plus ook het feit, he, dat is ook belangrijk, wij kiezen er nu voor om Hans die site, die de laatste jaren alleen maar uitgebreid is, waar we alleen maar huis naar huis naar huis naar huis bijgekost zijn. We zitten nog halverwege de Statiestraat, staan nu vol. En wat als we nu nog iets gaan nodig hebben qua zorg? Gaan we dan de rest van de Statiestraat kopen? Dat blijf ik. Ik had nu, het is tot vervelend toe, maar goed, tot daar aan toe. Nog een keer herhalen, ik denk dat we daarin fundamenteel een verkeerde strategische keuze maken. Ondanks het feit dat ik denk dat het mooi gaat zijn, niet? Dat wil ik niet zeggen. En dus op datzelfde van die capaciteit wil ik ook nog een keer vaststellen. Dat is, wij zijn voor, dienst, voor het dagverzorgingscentrum gaan wij uit, dacht ik, van een basisaantal van 5, die momenteel gesubsidieerd is, om te groeien naar 17. Of als ik, ik weet het niet met het juiste aantal. Dus ik wil graag nog een keer de garantie hebben dat de infrastructuur zoals dat ze nu voor ligt, effectief die aantallen gaat aankunnen. En op welke termijn dat we ze zien te halen. Dat is mijn tweede vraag.
Wat betreft de bibliotheek kan ik misschien wel antwoorden. Dus het is inderdaad zo, Sophie, dat het integreren van de bibliotheek in ons woonzorgcentrum en in aansluiting bij het lokaal dienstencentrum, dat dat absoluut een bewuste keuze is, waar dat we echt wel niet over één nacht ijs gegaan zijn. Enigszins heeft dat te maken met het feit dat inderdaad onze bibliotheek wel wat krap zat. En dat een uitbreiding misschien wel goed was. Wij hebben meer lopende meters, want daarover gaat het. Hoeveel lopende meters kast hebben we? We hebben meer lopende meters kast in de nieuwe bibliotheek dan dat we hebben in de huidige bibliotheek. Het is ook zo, en de mensen die fervent bibliotheekbezoeker zijn, weten dat ook wel, dat het de bedoeling zal zijn, eens dat we naar de nieuwe bibliotheek gaan, dat we eens serieus wieden in onze collectie. Want ook onze collectie heeft nood aan een beurt om eens goed bekeken te worden van wat lenen we nog uit, of hoeveel worden welke boeken nog uitgeleend en wat is er nog representatief in de bibliotheek. Vooral omdat het verhaal van een bibliotheek op vandaag niet het verhaal meer is van boeken ontlenen en boeken terugbrengen. Een bibliotheek moet zoveel meer zijn dan alleen maar een plaats waar je boeken gaat halen en terugbrengen. Dat moet veel breder worden en wij denken dat als we zien hoe goed ons lokaal dienstencentrum de werking daarvan is, dat dat een ideale gelegenheid is. En er zijn zelfs heel wat mensen die vinden dat we daar een mooie uitdaging aan gaan om die bibliotheek en dat lokaal dienstencentrum samen te brengen. Om inderdaad nog een veel breder aanbod te kunnen bieden. Niet alleen voor onze senioren, maar ook eventueel voor andere mensen die daar behoefte aan hebben. Het is ook niet onbelangrijk dat we kinderen binnenbrengen in die site. En met onze jeugdbibliotheek en het bezoek van de scholen denken we dat we daar absoluut ook een meerwaarde mee brengen om hen binnen die site toe te leiden. Ik denk, de kasten zijn inderdaad wel wat ruimer. Hè?
Ja, er is rekening gehouden met een bepaalde marge dat er wel uitbreiding mogelijk is. Maar het is ook wat toegelicht is. Soms is het niet slecht om eens inderdaad grote kuis te houden in wat er allemaal is en plaats te maken voor nieuwe dingen. Maar er is zeker een grotere capaciteit dan in het huidige gebouw. Alle rekken zijn opgemeten in het bestaande gebouw. Er is een volledig inventaris gemaakt van uiteraard wat er nu allemaal ontworpen is. Er is gekeken van grootte van boeken, ook flexibiliteit van opstellingen. Wat er ook in de werkgroep besproken is van, dat zou ook mooi kunnen zijn dat er op bepaalde momenten ook de bibliotheek wordt gebruikt om studieplekken in te richten voor tijdens blokperiodes en dat er zo een kruisbestuiving staat tussen generaties op zo'n site. Dat zien wij ook in veel andere projecten. Is dat wel de uitdaging om inderdaad kinderen, jeugd en de verschillende generaties toch te blijven mengen op één site, dat die kruisbestuiving bestuivingen, die contacten, dat, dat, ja, dat die er wel zijn. Dus dat, dat vinden wij zelf ook aan de opdracht zeer mooi en zeer belangrijk. Dus wij vinden dat wel, allee, als ontwerper en hoe dat wij kijken naar maatschappelijke zaken en integratie op zo van die zorgprojecten, vinden wij dat altijd een meerwaarde dat er een andere functie is dan een loutere zorgfunctie op zo'n site.
Ja, dank. Allee, het punt is niet de meerwaarde, de punt is de prioriteit. Dat dat een meerwaarde is, ja, ongetwijfeld zouden we heel jammer zijn dat het een meerwaarde is en dat dat kruisbestuiving en dergelijke meer. Er is niemand die, allee, die hier zegt dat dat niet goed is. Daar gaat het niet over. Het gaat erover, hebben wij als bestuur nu voldoende middelen, of met de middelen dat we hebben, om daar de prioriteit te leggen? Dat is een andere vraag. Dat wil niet zeggen dat ik op zich dat project niet genegen ben.
Ja.
Dat is een verschil. Ik zeg niet dat dat een slechte dag is om een BIP dicht bij een woonzorgcentrum te steken. Nee, dat is niet wat ik zeg. Wat ik zeg is, hebben wij nu met 800 mensen die tussen het 87 en 80 jaar oud zijn, voldoende zorgcapaciteit gecreëerd op alle vlakken? En hebben wij genoeg voldoende middelen om SP eventueel dat aan te vullen? En gaan we dan ook voldoende plaats hebben? Dat is iets anders, dat is een andere discussie. Dus daar is mijn vraag en daar ligt mijn probleem. Wat ik ook wel hoor is van, ja, maar ja, we gaan de bibliotheek opkuisen en gaan dan plaats hebben. Ja, allee, met alle respect, maar dat is een exploitatiezaak dat we misschien even goed in de oude bibliotheek ook al kunnen oplossen. Hé.
Maar ja. Nee, de bedoeling was dat we ze integreerden in deze nieuwe site. De oude bibliotheek die krijgt een herbestemming. Die is duidelijk, die herbestemming. De Kunstacademie krijgt daar haar nieuw onderkomen. Dat is geen nieuw verhaal. Dat is een verhaal dat we al een aantal jaren afgesproken hebben. Wat de kostprijs van de bibliotheek betreft, die kunnen wij bezorgen. Die is uitgesplitst. Dat is zeker geen enkel probleem. Het feit dat we nu gaan voor 20 bedden, 7 bijkomende assistentiewoningen en dat dagverzorgingscentrum. Wij hopen dat we daar op dit moment de vraag kunnen beantwoorden die er leeft. Natuurlijk is het zo dat wij ook gaan moeten ontdekken wat dat in de komende jaren. We weten dat we inderdaad een aangroei hebben van onze senioren. Maar het is natuurlijk ook zo dat het residentiële wonen, er wordt steeds nog altijd ingezet op zo lang mogelijk thuis blijven wonen. We gaan ook naar een aantal mensen die kiezen voor kangaroo wonen, om de senioren nog langer in het familiaal midden te laten blijven. Daar zitten evoluties op. Ik ben al heel tevreden dat we bijkrijgen wat dat we nu hebben. En dat wij naar de komende jaren zullen blijven zoeken naar misschien alternatieven of andere woonvormen. Dat is evident. Hè.
Ja, ook akkoord, burgemeester. Maar ja, ze zeggen toch, allez, ik ben er nog niet aan toe, maar 90 is het nieuwe 80. Dat er nieuwe residentiële vormen zijn, dat mensen langer thuis blijven en dergelijke meer. Nee, dat is duidelijk, dat is zeker. En dat kan gewoon en zo is ook zeker een oplossing. Maar het blijft dan, denk ik, juist de taak van het bestuur om in die situaties waar dat er heel veel zorg nodig is en waar dat de thuiszorg tekort ziet, om die gaan te vullen. En dat is wat dat we daar moeten gaan doen. En de vraag is, gaan we die capaciteit kunnen vullen?
Sophie, dan stel ik voor dat wij allemaal samen dit verdedigen bij onze politieke achterban in Brussel en dat ze mogelijkheden scheppen voor de gemeenten die daarvoor willen investeren, mm-hmm, om dat verder te doen. We zijn allemaal vragende partij, maar we moeten de mogelijkheden ook krijgen vanuit Brussel. En ik denk dat we allemaal, iedereen hier samen aan tafel, moet dat signaal geven dat er noodzaak is en dat we willen dat we de mogelijkheden krijgen om verder te werken. Zeker als lokale besturen die hun zorg publiek willen houden. Die boodschap, denk ik, moeten we allemaal brengen.
Ja. We moeten ook toegeven dat we een beetje de trein daarin mis hebben.
Ja, dat is het verleden. Sophie, ik wil daar eventjes ook nog aan toevoegen. Wij kiezen of wij zijn gelukkig, zeer gelukkig met onze 20 bedden. Wij zien ook in de omgeving dat er woonzorgcentrums zijn die ruimer uitgebreid zijn, die tot op vandaag, 2 jaar later, nog de deuren niet kunnen openen omdat ze geen deskundig personeel vinden. Wij zijn er altijd, wij willen verder gaan zoals we nu gaan met deskundig personeel. Wij willen echt wel voor een goede zorg binnen de gemeente. Ik weet, we kunnen altijd, of de toekomst heeft ons, of de tijd heeft ons raad, Wij zullen zien, maar wij zijn zeer gelukkig en wij denken wel deze zorgtaken te kunnen invullen met deskundig personeel. En denk dat dat even belangrijk is.
Goed, ik ben blij dat we er gelukkig van worden. Allee, dat is al een besluit. Maar goed, ik ga dus nog een keer... ik heb gezegd wat ik wil zeggen, ik ga het nu nog een keer herhalen. Maar ik had dus ook nog een vraag, en dan is dan het puur technische. Maar dat was rond de BTW. Dus, maar u hebt eigenlijk al een handsdeel daarover geantwoord. De percentage. Dus als ik daaruit goed begrepen heb, was 62%. Aan 6% omdat dat woongelegenheden waren.
Uitbreiding
van woon, ruim gereed.
Punt, een beetje een discussie geweest. Of het is misschien, ik heb voorbeelden aangereikt om ook voor de assistentieflats te pleiten dat dat ook een uitbreiding is van woongelegenheden. Want dat is ook aanvaard geweest.
Ja, dus, En dus het gedeelte van de BIP, want dan is van daaruit dat ik dan die percentages afleid. Als 62% wonen is, is dan 38% niet wonen.
28% is aan 21% BTW en inderdaad de BIP is ook aan 21% BTW. Okay, maar in zijn globaliteit, de oppervlakte van een bibliotheek is een 530 vierkante meter in een globale bouwprogramma van 3640 vierkante meter afgerond. Dus om even te zeggen hoe groot dat de bibliotheek is ten opzichte van de globaliteit.
Ja, oké. Goed, dank u.
Oké, zijn er verder nog vragen of opmerkingen over? Jens?
Ja, ik had nog wel een paar kleine vraagjes. Bijvoorbeeld rond de financiële haalbaarheid, wil ik wel nog eens op terugkomen. Als ik gewoon teruggraaf in de notulen van maart vorig jaar, dus een groot jaar terug, zaten we op een netto bouwkost van 8,9 miljoen. Vandaag zitten we op een netto bouwkost van 9,8 miljoen. Dat is 10% erbij op nog maar één jaar tijd. Als ik dan zie dat er 3% voorzien wordt voor herziening en 3% voor onvoorziene werken, ben ik toch wel wat bang, eerlijk gezegd. Dit is een project die nog zeer lang loopt, tot november 2028. Ik denk dat we het laatste nog niet gezien hebben van inflatie en extra kosten. En er is nog geen stabiliteit op korte termijn voor ogen. Dus vroeg ik mij echt af van, ja, we hopen dat het gaat lukken. Wat als het niet lukt? Is daar iets voorzien? Hoe gaan we daarmee om? Stel dat de prijzen toch nog exponentieel blijven stijgen de komende maanden. Wat gaan we daarmee doen?
Als de prijzen blijven stijgen, we gaan dat zien bij de opening van de offertes. Wat het betekent voor ons, dan moeten we de koppen opnieuw samensteken en kijken wat er haalbaar is. Wat is er financieel haalbaar? En kunnen we nog andere keuzes maken? Dus dan gaan we dat wij herbekijken. Wij kunnen daar nu nog geen uitspraken over doen. We weten niet wat de evolutie zal zijn in de komende maanden. We hopen dat ze een beetje in ons voordeel speelt. Maar als het niet zo is, dan zal dat inderdaad niet zo zijn. Dus dan gaan we moeten kijken hoe dat we daarmee omgaan.
Ja, maar gewoon ter aanvulling. Ik zie dat we nu op een totaalkost zitten van 12,8 miljoen. Wat, als ik het goed begrijp, in de vele documenten nog zonder los meubilair is, de inrichting. Nog zonder aankoop van de woningen dat we gedaan hebben. Slopen van die woningen die moeten gebeuren.
Maar dat zit erin. Slopen zit erin. En het aankoop van de woningen is al gebeurd.
Maar in totaal wordt dit wel een zeer groot verhaal. Dat wordt vaak wat achterwege gelaten, rechts en links. Maar
het zijn
800 personen.
Ja. Het zijn bewuste keuzes die gemaakt zijn.
Een andere vraag rond efficiëntie en technologie die voorzien is. Ik zie 2,6 miljoen in de raming naar technieken, elektriciteit, heating, ventilation, airconditioning, die zaken. Wat ik gewoon eens wou horen, in welke mate dat die aangepast zijn naar de dag van vandaag. Opnieuw in maart hebben we het gehad over de inhoud ervan. En daar werd gezegd van we gaan ervoor zorgen dat al onze voorzieningen aangepast zijn aan de nieuwste inzichten. Ik zie aan de ene kant een uitbreiding die nogal sterk gealigneerd is met de huidige. Ik hoor wat zaken rond, we gaan aluminium gebruiken, we gaan een andere vloerbekleding gebruiken. Dat zijn de grote lessons learned van de vorige keer. Maar ik vraag me voornamelijk wel af van, hoe zit dat qua inrichting van zorgnoden? Is personeel daar voldoende bij betrokken? Hebben we daar voldoende kunnen horen? Wat hebben ze echt nodig? Wat werkt, wat werkt niet? En in hoeverre gaan we nieuwe technieken gaan introduceren in het nieuwe deel? Want eerlijk gezegd, we zijn de dag van vandaag 14 jaar na inhuldiging van het huidige gebouw. er is in die 14 jaar enorm veel veranderd.
De personeel is zeker bevraagd geweest. Er kwamen een aantal opmerkingen die we uiteraard meegenomen hebben. Wij zijn daar reeds mee gestart. Op de benedenverdieping dat wij een nieuw oproepsysteem geïnstalleerd hebben. Voor in de eerste plaats de fixatie weg te laten. En dat duidelijker is waar dat de mensen zijn. De verpleging of de verzorgende. Ook hebben wij gekozen om een laatste nieuwe, kan ik hier kijken, hoog-laag bad. Dat is ook waar dat de mensen met dementie in kunnen. Maar eigenlijk wordt het huidige woonzorgcentrum als zeer goed ervaren. Er zijn natuurlijk enkele technieken, nieuwe technieken, naar warmtepompen en dergelijke. Maar eigenlijk hebben wij heel wat kunnen meenemen uit het huidige woonzorgcentrum.
Omdat het Centrum voor Dagverzorging onderhevig is aan een subsidiedossier bij VIPA, moeten we voldoen aan de VIPA-GRO-normering, dat is de duurzaamheidscriteria. En die hebben wij eigenlijk uitgebreid voor het ganse gebouw, dus niet enkel voor de dagverzorging. En dat maakt ook dat je op vlak van alle technieken wel heel actueel, dat we heel actueel zijn. Bijvoorbeeld voor de opwekking van energie werken we met een bioveld, om maar iets te zeggen. Dus dat zijn ook allemaal zaken die volledig fossielvrij, omdat het ook niet anders niet meer kan. Maar dat zijn wel zaken die wel performanter zijn dan inderdaad het bestaand gebouw van 14 jaar geleden. De zonnepanelen zullen performanter zijn, dus alles is continu in beweging. Ook kraanwerk, en dat gaat over heel vaak technische zaken, hoe dat vloerverwarming opgelost wordt. Dus dergelijke zaken meer, dat is uiteraard. En als u dan terecht zegt van dat dat een groot stuk van het budget is, dat is iets dat wij als ontwerper de evolutie zien sinds 10 jaar, dat er een hele grote shift is naar een grotere toename van het budget dat het gedeelte technieken vertegenwoordigt. Dus dat is zeker...
En dan heb ik een gelijkaardige vraag, ook voor de bibliotheek. We hebben het daarnet al kort aangehaald. De bibliotheek de dag van vandaag is veel meer dan enkel boeken. We hebben het daar al meermaals over gehad. Ik denk naar de toekomst toe dat we ook zien dat de jeugd en lezen, dat is een moeilijke combinatie, dat we daar echt strategisch moeten gaan nadenken van waar willen we naartoe met onze bibliotheek. Het is daar ook een interessante podcast over geweest, een aantal weken terug, een grote aanrader. Waarin dat ze ook zeggen van dag van vandaag moeten we met de bibliotheek veel breder gaan dan enkel lezen, richting workshops, richting een beleving gaan creëren, waar de mensen in aanraking moeten komen met nieuwe technologie, zijn de 3D-printen, virtual reality en zo. Maar als ik de dag van vandaag naar de ontwerpen van de bibliotheek kijk, zie ik vooral boekenkasten. En dat vandaar ook de vraag van in welke mate kunnen we ons daar wat op gaan voorbereiden. En gaat de nieuwe BIEB ook ruimte bieden aan die nieuwe zaken die verder gaan dan het fysieke boek?
De BIEB zal daar zeker moeten meegaan in de uitdagingen die er zijn op vandaag. Wat dat voor onze BIEB alleszins al nieuw zal zijn, dat is dat we met een open library werken. Dus dat is al een gemak voor mensen die boeken willen komen halen, terugbrengen.
Maar dan focus je nog altijd op de boeken natuurlijk.
Maar dan focus je inderdaad nog altijd op de boeken. Goed, ik denk dat hoe dan ook en wat er ook gebeurt, dat boeken belangrijk zullen zijn en blijven. Mensen die graag boeken lezen, mogen zelfs veel op de computer of digitaal lezen, dan zullen velen met mij beamen dat een boek nog altijd heel aangenaam is om in te lezen. Dus dat blijft. Maar inderdaad, op een aantal... En dat is daarom die belangrijkheid om in te spelen samen met ons lokaal dienstencentrum, om te kijken wat dat wij daar kunnen geven van workshops. Daarom is ook die polyvalente ruimte erbij gemaakt, dat we echt wel buiten de bibliotheek kunnen breken naar die polyvalente ruimte, naar die leskeuken, als dat nodig is, omdat we daar hopen dat we daar een veel grotere, veel bredere waaier van zaken moeten kunnen aanbieden dan op vandaag.
Ja, natuurlijk polyvalente ruimtes, die zijn polyvalent. Daar kun je geen permanente installaties laten staan of permanente voorzieningen die verder gaan dan puur het boek. En de dag van vandaag zie ik niet veel anders dan boekenkasten in de bibliotheek.
Ja, maar goed, een 3D-printer, dat is nu ook niet zo, als dat er zou komen, dat dat zoveel ruimte inneemt dat we daar geen plaats kunnen voor vinden of geen plaats kunnen voor maken. Absoluut. Ik denk dat we met onze ruimte heel creatief kunnen omspringen en dat we daar wel mooie zaken kunnen laten doorgaan. Absoluut.
Ja, op het plan, maar misschien moeten we dat nog eens even terug laten zien. Ja, hier is het. Nog één terug. Ja.
Ja.
Dus rechts de zone van de bibliotheek waar dat je eigenlijk toekomt. Dan helemaal rechts onderaan, dat is een afgesloten ruimte. Daar staan inderdaad ook rekken waar dat boeken kunnen staan. Maar dat is wel gemaakt om een beetje polyvalent gebruik, dat wel binnen de bibliotheek een aparte afdeling kan zijn. En dat is iets dat je in de toekomst kunt zeggen van, als we daar een aantal rekken wegnemen en we gaan daar een 3D-printer, ik zeg maar iets, of iets anders gaan plaatsen, is dat wel een plek die wel evolutie kan opvangen. En ik vind natuurlijk ook wel een bibliotheek zonder boeken is geen bibliotheek niet meer. Dus
ik heb nooit gezegd zonder boeken.
Nee, maar dat zal altijd wel een belangrijk aspect blijven. Die grote kasten die je daar ziet, die 5 elementen, die tussenzones daar altijd van, die zijn verrijdbaar gemaakt. Dus dat is niet zo statisch dat dat er nu op dat plan staat. Dus daar kan ook wel een creatievere opstelling gemaakt worden door daar ja, een andere opstelling te maken. De halve boog daar van boven, dat is de jeugd- en de kinderafdeling. Ja, die ruimte is best groot als je dat projecteert naar zo'n stukje van de polyvalente ruimte. Dat is wel best wel wat vierkante meters. Daar hebben we het ook over gesproken, dat we daar met los meubilair of met andere elementen wel ook een andere opstelling kunnen maken om bijvoorbeeld in klassikale omstandigheden of kleuters, of ik noem maar wat op, dat daar wel wat andere dynamieken en wat andere werkplekken kunnen gemaakt worden voor wat activiteiten in te richten. Dus, en het basisprincipe is, dat is één grote ruimte, dus ik denk dat dat wel flexibel genoeg kan zijn. Als we dat zien naar de huidige bibliotheek, zijn dat statisch een aantal kamers waar dat te veel rekken en te veel boeken in staan, waar dat niet veel anders kan gebeuren dan een boek vastpakken.
Oké, dan hoop ik dat allemaal terug te zien.
Oké, dankjewel Jens voor de vraag en voor de suggestie. Zijn er nog andere vragen of opmerkingen? Nee? Dan vraag ik graag bij deze de goedkeuring van dit agendapunt.
Ik wil misschien toch even toelichten. We gaan ons tegenstemmen, omdat wij toch nog een aantal bezorgdheden hebben. Die zijn een deel ingegeven. Het is aan bod gekomen door de betrokkenheid. Het feit dat zo'n dossier, we blijven erbij, beter ook even à côté van de gemeenteraad kunnen voorbereid worden om te vermijden dat dan iedere keer na de uitleg meteen een stemming moet komen. Maar ook omdat een aantal zaken nog altijd niet duidelijk zijn. De keuken, steken er nu geen in. Stel dat dat in Menen mislukt, dan hebben we daar geen plaats voor, bijvoorbeeld. Dat is maar een van de zaken. De groei van het dienstencentrum baart ons nog altijd zorgen. Voor een deel ligt het niet in onze handen. De geopolitieke toestand zal het dossier uiteraard mee helpen bepalen. Maar voor een deel is het ook omdat we, denken wij met de fractie, ook dat het niet echt future-proof is. Hè, dat we niet echt hebben doorgedacht, dat we niet echt zaken naar de toekomst openmaken, zodanig dat we ons kunnen richten op de nieuwste evoluties. Vandaar onze tegenstem. Nee, dus.
Nee.
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 Ja.
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 Ja. Dan wil ik nog een keer meneer Bouwens van Belfius en meneer Van Dijk van het architectenbureau hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid, voor jullie toelichting. Dank u wel. En dan kan ik overgaan naar ons volgende agendapunt. Er waren geen vragen, dus ik sluit deze OCMW-raad dan ook graag af.